Now, good morning.
Goedemorgen.
It is a great privilege to share the scripture with you today.
Het is een groot voorrecht dat ik de schrift met u mag delen.
But it's also a great responsibility which is upon me.
Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid die op mij rust.
Responsibility is also on you to be like a Bereans.
Maar er is ook een verantwoordelijkheid voor u om als de Bereanen te zijn.
We see that example in Acts 17. The Bereans will listen to Paul preaching the gospel.
We zien dat voorbeeld ook over de Bereanen uit Berea in Handelingen hoofdstuk 17. En daar zien we dat de Bereanen aan het luisteren waren naar Paulus terwijl hij het evangelie predikte.
They were checking and comparing with the scripture.
En ze waren het aan het controleren en aan het vergelijken met wat er in de schrift stond.
I hope you also do that.
Ik hoop dat u dat vandaag ook zult doen.
If not, I encourage you to do so.
En als u dat niet van plan was, dan bemoedig ik u, dan moedig ik u ertoe aan om dat te doen.
If the Bereans did it with Paul, how much we need to do that today?
Als de Bereanen dit deden met en bij Paulus, hoeveel te meer zouden wij dit dan vandaag moeten doen?
So please, whatever I say, check. And if you have any questions, come to me after the service.
Dus met alles wat ik zeg, wilt u dat alstublieft ook zelf controleren. En als u ook maar één vraag heeft, kom dan alstublieft na de dienst naar mij toe.
To discern is not a bad thing.
Om te kunnen onderscheiden, dat is niet iets slechts.
According to the scripture, it's a commendable and should be practiced.
Als we kijken naar de schrift, dan is het ook iets wat aangemoedigd wordt.
Asking constructive questions with respect and humbleness is commendable.
Het stellen van constructieve of opbouwende vragen, wel met respect en met nederigheid, dat is iets wat prijzenswaardigs is.
This way you will grow, build and protect yourself and around you.
Op deze wijze zult u kunnen groeien en kunnen bouwen, maar ook de anderen en uzelf om u heen beschermen.
Now that we have our Bereans firewall activated.
Nu dat we onze Bereaanse firewall hebben geactiveerd.
Let's read our text for today.
Laten we onze tekst voor vandaag met elkaar gaan lezen.
Our text for today is from Galatians chapter 1.
Onze tekst van vandaag komt uit Galaten hoofdstuk 1.
And verses 1 to 12.
De versen 1 tot en met 12.
For the sake of time, do you want to read only Dutch or shall I read in English also?
Whatever you want. You're the
person. Yeah, okay. I know there's some English people here, so we can... Let's read in English first. Galatians chapter 1, verse 1 to 12. Paul, an apostle, not from man, not through man, but through Jesus Christ, our God, the Father, who raised him from the dead, and all the brothers who are with me, to the churches of Galatia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, to whom be the glory, according to the will of God our Father, to whom be the glory forever and ever. Amen. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. And we said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to one you received, let him be accursed. For I am not seeking the approval of man or of God, or I'm trying to please men. If I were still trying to please men, I would not be servant of Christ.
We lezen nu in het Nederlands Galaten hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 10. Paulus, een apostel, geroepen niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft, en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
In vers 11 en 12. For I would have you know, brothers, that the gospel that I preach to you is not man's gospel. For did I not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through the revelation of Jesus Christ.
Dan nog de versen 11 en 12. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.
In our introduction, let's see what the scripture says, what the gospel is, and what another or different gospel can be.
Nu tijdens de inleiding laten we dan met elkaar kijken naar wat het evangelie is en wat dan een ander evangelie zou kunnen zijn.
Preaching the true gospel is crucial if one is to receive salvation and have a life transforming relationship with Jesus Christ.
Het verkondigen van het ware evangelie is cruciaal als iemand redding wil ontvangen en een levensveranderende relatie met Jezus Christus wil hebben.
For belief in a wrong gospel will not save but condemn.
Want het geloven in een verkeerde evangelie, dat zal u niet redden, maar dat zal u veroordelen.
Now, what is the gospel?
Wat is het evangelie?
1 Corinthians 15, verses 1 and 4.
1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 4.
Provides a summary of what the gospel is.
Dat geeft ons een samenvatting van wat het evangelie daadwerkelijk is.
Let's read it. Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which also you stand, by which you also are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scripture, and that he was buried, and he was raised on the third day according to the scripture.
Laten we het met elkaar lezen in het Nederlands, 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 4. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften.
The gospel is the good news of death, burial and the resurrection of Jesus Christ.
Het evangelie is het goede nieuws van de dood, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus Christus.
That provides full and free deliverance from the power and penalty of sin.
En dat is hetgene wat een volledige, maar ook een gratis bevrijding geeft van de kracht en de straf van de zonde.
According to the grace of God alone.
Overeenkomstig de genade van God alleen.
Through faith alone in Jesus Christ alone.
Door geloof alleen en in Jezus Christus alleen.
But you may ask now, what really happened on the cross?
U vraagt zich nu misschien af, wat is er dan daadwerkelijk gebeurd aan het kruis?
What really happened on the cross?
Wat is er aan het kruis gebeurd?
Let's read 2 Corinthians 5:21.
Laten we met elkaar lezen 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21.
He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him.
2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem.
I love how Dr. John MacArthur gives a 1-minute explanation on this verse.
Ik ben er een beetje fan van. Ik hou ervan hoe Dr. John MacArthur een uitleg van 1 minuut geeft over dit specifieke vers.
Now listen very carefully.
Ik wil u vragen om heel aandachtig te luisteren.
Quote.
Een citaat.
Let me unpack these 15 Greek words.
Laat mij deze 15 Griekse woorden voor u uitleggen, uitpakken.
He, God, made Jesus sin.
Hij, God, heeft de Heere Jezus tot zonde gemaakt.
What do you mean he made Jesus sin?
Wat bedoelt u met hij heeft Jezus tot zonde gemaakt?
Only in one sense.
Dat is alleen in één bepaald opzicht.
He treated him as if he had committed every sin ever committed by every person who would ever believe, though in fact he committed none of them.
Hij heeft hem, dat is de Heere Jezus, behandeld alsof hij elke zonde heeft begaan van iedere persoon die ooit zou gaan geloven. Terwijl het in werkelijkheid zo is dat de Heere Jezus geen enkele van deze zonden heeft begaan.
Hanging on a cross, he was holy, harmless, undefiled.
Daar hangend aan dat kruis was de Heere Jezus heilig, onschadelijk en onbezoedeld.
Hanging on a cross, he was a spotless lamb.
Daar hangend aan dat kruis was hij een vlekkeloos lam.
He was never for a split second a sinner. He is a holy God on a cross.
De Heer Jezus is voor geen enkele seconde, zelfs niet een fractie van een seconde, ooit een zondaar geweest. Hij was de heilige God die daar hing aan het kruis.
But God is treating him, I will put it more practically, as if he lived my life.
Maar God heeft de Heer Jezus behandeld. Ik zal dat nu op een iets praktischere manier vertellen. Hij heeft hem behandeld alsof hij mijn leven heeft geleefd.
God punishes Jesus for my sin, turns the right around and treats me as if I lived his life.
De Heere God heeft Jezus gestraft voor mijn zonde en draait zich daarna onmiddellijk om en behandelt mij alsof ik zijn leven, het leven van de Heere Jezus, heb geleefd.
That is a great doctrine of substitution.
Dit is de grote leer of de grote doctrine van de plaatsvervanging.
And on that doctrine turned the whole reformation of the church.
En de reformatie van de kerk draaide eigenlijk om deze leer.
And that is the heart of the gospel.
Dit is de kern van het evangelie.
And what you get is complete forgiveness covered by the righteousness of Jesus Christ.
Wat u dan ontvangt is een volledige vergeving en een bedekking door de rechtvaardigheid van de Heere Jezus Christus.
When he looks at the cross, he sees you.
Wanneer hij naar het kruis kijkt, dan ziet hij u.
When he looks at you, he sees Christ.
En als hij naar u kijkt, dan ziet hij Christus.
End of quote. That's the gospel. Einde citaat. That's the good news.
Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws.
Now, what is then a different or another gospel?
Wat is dan een ander evangelie?
A different gospel is a gospel that on a surface may appear to be genuine and lead to a salvation, but in the end it leads to eternal condemnation.
Een ander evangelie is een evangelie dat aan het oppervlak bezien echt lijkt of authentiek lijkt. En het lijkt alsof het leidt tot redding, maar het resultaat, het eindresultaat is dat het leidt tot veroordeling.
The different gospel is a counterfeit gospel.
Dit andere evangelie is een verdraaiing van het evangelie.
It is a perversion of the gospel of the grace of God.
Het is een vervalsing, kan ik eigenlijk misschien beter zeggen, een counterfeit. Het is een perversie, een verdraaiing van het evangelie van de genade van God.
It denies the complete ability of God's grace alone to save, to preserve, and to perfect believer, and adds human works and merit.
Het ontkent de volledige mogelijkheid om door Gods genade alleen gered te worden en om behouden te worden en om als gelovige daarin volmaakt te worden gemaakt. En het voegt toe menselijke werken als zijnde een verdienste.
It is a gospel that seems right, feels right, and appears to offer the way to eternal life, but in the end it leads to death.
Het is een evangelie dat erop lijkt alsof het klopt, het voelt goed en het lijkt ook de weg aan te bieden naar het eeuwige leven. Maar het eindresultaat is dat het leidt tot de dood.
Let me tell you a short anecdote or story about the watermelon patch. How many of you know this story about the watermelon patch?
Ik wil u een kort verhaal vertellen of een korte anekdote met u delen over een watermelon patch. Dat is dus een veld, ik weet niet of ik akker mag zeggen, een veld vol met watermeloenen. En de vraag is, hoeveel van u kent deze anekdote?
Anyone heard about the watermelon? I think Jorik heard. No.
Heeft iemand gehoord van deze anekdote over de watermeloenen?
It's a story that somehow fits in with what we will be exploring today.
Het is namelijk een verhaal, een anekdote, wat perfect past bij wat we vandaag met elkaar verkennen.
Well, there was a farmer with a large watermelon patch, and he was having a trouble.
Er was eens een boer met een groot veld vol met, of akker vol met watermeloenen, en deze boer die had wat problemen.
Because thieves kept invading the patch and stealing the watermelons.
Er waren constant dieven die het veld betraden en die zijn watermeloenen stalen, meenamen.
So the farmer came up with the idea, so he thought, to tackle these thieves.
En daarom kwam de boer met een idee, een goed idee, dacht hij, waarmee hij deze dieven te pakken zou nemen.
So he decided to put a sign that read.
Hij besloot om een bordje op te hangen en op dat bordje stond het volgende.
To you who are stealing my watermelons, go ahead, one of them is poisoned.
Aan u die mijn watermeloenen steelt, ga uw gang, maar één van deze meloenen is vergiftigd.
So the farmer, so after a few days, the farmer came out and looked at the sign and right under the text, one of them is poisoned. One of the thieves had scribbled something.
Dus een aantal dagen later kwam de boer naar buiten en hij ging zijn veld in en hij keek naar het bordje dat hij gemaakt had. En precies onder de tekst die hij zelf geschreven had, namelijk een van deze meloenen is vergiftigd, daar stond nog iets onder.
Now there are two.
Er stond ondergeschreven, nu zijn er twee vergiftigd.
The farmer could not take any risk. And the whole patch had to be thrown out.
En de boer kon geen enkel risico nemen en nu moest hij zijn hele veld met meloenen wegdoen.
Yeah. Somehow this story fits in with what we are going to explore today. As you can see from the reading of the text, we are going to look at the book of Galatians.
En op een bepaalde manier past dit verhaal eigenlijk precies in wat we met elkaar gaan bespreken en verkennen. En zoals u kunt zien, als we straks ons tekstgedeelte gaan lezen, kunt u dat ook zien als we dat gaan lezen in het boek van Galaten.
The primary focus of this epistle is on a defense of the gospel, on the purity of the gospel.
Het primaire doel of het eerste aandachtspunt van deze brief aan de Galaten gaat over het verdedigen van het evangelie, maar ook over de puurheid of de reinheid van het evangelie.
What we are going to see is the Apostle Paul declares here that if gospel is corrupted in any shape or form.
Wat we hier gaan zien als we de tekst met elkaar gaan bestuderen is dat de apostel Paulus verklaart dat als het evangelie op een of andere manier wordt verdraaid.
If anything is added or taken away, it is not gospel at all and must be thrown out. And like the watermelon patch, it has to go.
Als er ook maar iets wordt toegevoegd aan het evangelie of iets wordt weggehaald dat niet het evangelie is, dan moet het verworpen worden. En net zoals het veld met watermeloenen moet het allemaal weg.
So the book of Galatians is really about preserving the purity of one true gospel.
Het boek of de brief aan de Galaten gaat dus eigenlijk over het behouden van de puurheid of de reinheid van het enige ware evangelie.
The book of Galatians has been branded as a battle cry of reformation.
En de brief aan de Galaten is ook wel gekenmerkt als ja, de oorlogsschreeuw van de reformatie.
Martin Luther really began the reformation with the writing of the commentary on the book of Galatians.
En Martin Luther is de reformatie eigenlijk begonnen doordat hij een commentaar begon te schrijven of een commentaar schreef op de Galatenbrief.
And it was out of the writing of that commentary that he was moved to the concept of grace and faith opposed to works.
En het was door het schrijven van dat commentaar dat hij bewogen werd door of aangeraakt werd door het concept van genade en geloof tegenover werken.
This resulted in him breaking away from the Roman Catholic Church and establishing the protest that became Protestantism.
En dit heeft ertoe geleid dat hij zich heeft afgekeerd van de Rooms-Katholieke kerk. En dat hij eigenlijk het protest heeft gevestigd dat later ook bekend werd als het protestantisme.
Now, first I would like to give you a bit of historical background so we can understand what is going on. In the churches of Galatia.
Ik zou u als eerste een klein beetje historische achtergrond willen geven, zodat u ook goed kunt begrijpen wat er gaande was in de gemeenten van Galatië.
As Paul planted the churches among the Gentiles of Galatia, other teachers called the Judaizers, which were Jewish Christians, came along and tried to convince the new believers that to be truly saved, they had to keep the law.
Terwijl Paulus de gemeenten rondom de heidenen in Galatië aan het planten was, kwamen er andere leraars, die we de Judaïsten noemen, en dit waren Joodse christenen, die kwamen langzijde, zeg maar, en die probeerden te overtuigen, die probeerden daar de nieuwe gelovigen te overtuigen dat om echt gered te worden, je ook de wet moest houden.
To be true Christian, you must, according to them, believe in Jesus and practice all ceremonial practices, such as Sabbath, food rules, and especially circumcision.
Om volgens hen, als je een ware Christen wilde zijn, dan moest je niet alleen geloven in Jezus, maar ook alle ceremoniële gebruiken, uitoefenen, toepassen. En dan hebben we het over onder andere de Sabbat, de voedselwetten. Maar in het bijzonder de besnijdenis.
Now the Paul's authority was questioned by these Judaizers.
De autoriteit van Paulus, daar werden vraagtekens bij gezet door deze Judaïsten.
They would claim he was not a true apostle.
Ze zeiden namelijk dat hij geen ware apostel was.
Paul then vindicates both his apostleship and his message, showing convincingly that the salvation is by grace. True faith, apart from works of the law.
En Paulus die rechtvaardigt dan zijn apostelschap en zijn boodschap door overtuigend te laten zien dat tot bekering komen, dat redding alleen is door de genade van God, door geloof, en dat dat niet is door werken van de wet te doen.
Now we see this very clearly in Acts 15, verses 1-11, where we have well known Jerusalem Council as a result of these issues.
We zien dit heel duidelijk terug in Handelingen hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 11, ook bekend als het concilie van Jeruzalem, waar deze dingen worden besproken.
Yeah, there was a conflict. There was a really sharply discussed.
Er was een conflict en er waren hele scherpe discussies.
Now I will ask Clive just to read maybe passage, which it is good to just get a context of what is going on. And maybe, I don't know, we can read the whole text, but really let's focus on verse 1, 2 and 10, 11.
Ik zal Clive vragen om deze tekst te lezen. Misschien kunnen we de hele passage met elkaar lezen. Handelingen hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 11. En het is denk ik belangrijk om hier de aandacht bij te houden. En ik wil u vragen om vooral de aandacht te leggen op de versen 1 en 2 en de versen 10 en 11. Laten we het met elkaar lezen. Handelingen hoofdstuk 15. En enige die uit Judea gekomen waren. Handelingen hoofdstuk 15. Versen 1 tot en met 11. Ik wacht even. Handelingen hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 11. En enige die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, dan kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren, reisden zij door Fenetië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen. En zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.
Now that was the introduction. We have an understanding what the gospel is, what the gospel is not, and we have also the context. Now finally we can go in our text.
Dit was allemaal inleiding. We hebben met elkaar bekeken wat het evangelie is, maar ook wat het evangelie niet is. En nu kunnen we dan met elkaar ons tekstgedeelte bestuderen.
Now, I would like to divide this text for easy exposition in 6 parts. And that is my division. So...
Ik zou ons tekstgedeelte, zodat we het makkelijk of beter met elkaar kunnen ontleden, graag willen onderverdelen in 6 onderdelen. Ik moet daar wel bij zeggen, dat zijn mijn 6 onderdelen. Yeah.
So first is unusual greeting, which is verses 1-2.
Als eerste een ongebruikelijke groet in vers 1 en 2.
Now then gospel greeting, verses 3-4.
Dan de evangeliegroet in de versen 3 en 4.
Another gospel, verses 6-7.
Een ander evangelie in de versen 6 en 7.
Warning to those who preach another gospel, verses 8 and 9.
Een waarschuwing aan hen die een ander evangelie verkondigen in vers 8 en 9.
Paul, true servant of Christ, verse 10.
Paulus, een ware dienstknecht van de Heere, van Christus in vers 10.
Gospel is from the Jesus Christ, verse 11-12.
Het evangelie is afkomstig of komt van de Heere Jezus Christus, vers 11 en
12. Now let's start with verses 1-2. Paul, an apostle, not from man or through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers who were with me, to the churches of Galatia.
Laten we beginnen met de eerste twee versen, Galaten hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Daar lezen we Paulus, een apostel, geroepen. Niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië.
Paul does not really start with a warm greeting, but he starts with defending his authority.
Paulus begint deze brief niet met een warme groet, maar hij begint met het verdedigen van zijn autoriteit.
Why does Paul need to do this?
Waarom moet Paulus dit doen?
The Judaizers were not only promoting false doctrine of salvation of works.
De Judaïsten waren niet alleen bezig met het promoten van een valse evangelie of een valse leer. Die het had over redding door werken.
They were also questioning his apostleship because, they were also questioning his apostleship because many commentaries explain he did not walk with Jesus. He was not part of the 12. Judaizers were arguing against Paul.
Het was zo dat deze Judaïsten ook vraagtekens stelden bij het apostelschap van Paulus. En zoals we ook in veel commentaren kunnen lezen, ze zeiden Paulus heeft de Heer Jezus niet gezien, hij heeft niet met hem gewandeld en hij was geen onderdeel van de 12. Dat waren de argumenten die de Judaïsten tegen Paulus gebruikten.
Now Paul wants church to know that his apostleship was not from human selection and approval, but by divine appointment.
En hier wil Paulus de gemeente laten weten dat zijn apostelschap niet voortgekomen is vanuit menselijke selectie of vanuit menselijke erkenning, maar dat het een goddelijk aanwijzen is, dat hij door goddelijke interventie een apostel geworden is.
Paul was called by Christ himself.
Paulus was geroepen door de Heer Jezus Christus zelf.
We can see this clearly in Acts chapter 9 when we read of his conversion.
Dat kunnen we heel duidelijk. Paulus was geroepen door Christus zelf en dit kunnen we heel duidelijk teruglezen als we kijken naar Handelingen hoofdstuk 9.
When we read of his conversion on the road to the Damascus.
Daar lezen we over de bekering van Paulus toen Saulus Paulus werd, toen hij op weg was naar Damascus.
Paul therefore had authority to deal with the problems in Galatian churches.
Het is dus zo dat Paulus de autoriteit had gekregen om de problemen in de gemeente van Galatië te adresseren.
Now the only greeting we have here is to the churches of Galatia.
En de enige groet die we hier terugzien in ons tekstgedeelte in vers 1 en 2 en vers 2 is aan de gemeenten van Galatië.
But look at this impersonal greeting.
Nou, moeten we zien hoe onpersoonlijk deze groet.
Yeah, very cold, very impersonal.
Heel koud, heel onpersoonlijk.
Let's look at some other greetings of Paul in other epistles.
Laten we eens kijken naar hoe Paulus in zijn andere brieven de mensen groet die hij aanschrijft.
In Romans, to all in Rome who are loved by God and called by saints.
In Romeinen, dat is Romeinen 1 vers 7, aan alle die in Rome zijn, de geliefden van God en de geroepen heiligen.
In Corinthians, to the church of God sanctified by God in God.
Aan de Korinthe, in 1 Korinthe, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus.
In Ephesians, to the saints in Ephesus, faithful in Christ Jesus.
Aan de gemeente in Efeze, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn, Efeze hoofdstuk 1.
In Philippians, to all saints in Christ Jesus.
Dus allemaal hoofdstuk 1, dat is het begin van de brieven. Maar in de Filippense brief, aan de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn.
In the Colossians, to the holy and faithful.
In de Colossense brief lezen we aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn.
In the Galatians, to the churches of Galatia.
Maar dan in onze Galaten brief aan de gemeente, aan de gemeenten in Galatië.
But it was to the churches of Galatia.
Aan de kerken, aan de gemeente van Galatië.
Paul's deep concern over the church and its defection from the gospel is evident from this greeting.
Paulus' grote bezorgdheid over het afwijken, het afkeren van het evangelie komt heel duidelijk naar voren in deze groet.
His greeting lacks his customary commendation and courtesies, and instead is very brief and impersonal.
De groet van Paulus hier in deze brief, die heeft niet de gebruikelijke aanbevelingen en ook niet de gebruikelijke beleefdheden. Maar is dus, hij is, heel, is niet alleen heel kort, maar ook heel onpersoonlijk.
Now the verse 3, the gospel greeting, the gospel greeting.
In vers 3, de evangeliegroet.
Grace to you and peace from our God, our Father and the Lord Jesus Christ.
Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus.
Two of the most precious words related to that God-given gospel are grace and peace.
Twee van de meest kostbare woorden die verband houden met het door God gegeven evangelie, dat is genade en vrede.
The first is the source of salvation, which is grace.
Het eerste is de bron van uw redding, dat is genade.
And the second is the result, which is peace.
En het tweede is het resultaat, en dat is vrede.
The Paul's typical greeting attacked the Judaizers' legalistic system.
En deze typische groet van Paulus was eigenlijk een aanval op de Judaïsten, op hun wettische, legalistisch, op hun wettische systeem.
Now listen carefully.
Luister goed.
If salvation is by works, as they claimed, it is not of grace.
Als redding daadwerkelijk door werken is, zoals zij dat claimen, dan is het niet uit genade.
And cannot result in peace.
En dat kan dan ook niet resulteren in vrede.
Since no one can be sure he has enough good works to be eternally secure.
Want niemand kan er dan zeker van zijn dat hij of zij voldoende goede werken heeft gedaan om voor eeuwig zeker te zijn van redding.
Verse 4, another greeting. Who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father.
Vers 4, nog een groet. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.
In turning from grace to the legalistic system of salvation by works, the Galatians had ignored the significance of death of Christ.
In het omkeren of in het afkeren van genade naar een legalistisch of wettisch systeem van redding door werken, hadden de Galaten eigenlijk genegeerd wat de significantie, wat het belang was, is van de dood van Christus.
The heart of the gospel is Christ's willing sacrifice himself for our sins.
Het hart van het evangelie of de kern van het evangelie is de gewilligheid van de Heer Jezus Christus om zichzelf als offer over te geven voor onze zonden.
Salvation is not earned by one's efforts to eliminate the sin.
U kunt redding niet verdienen redding kan niet worden verdiend door iemands inspanningen om de zonde te elimineren.
But by one's trust in God's promise to forgive sin through the work of Jesus Christ.
Maar door te vertrouwen op de belofte van God, de belofte van God om zonde te vergeven door het werk van de Heere Jezus Christus.
The purpose of the gospel is to deliver and rescue those who believe in Christ from this present evil age.
Het doel van het evangelie is om de gelovigen in Christus te bevrijden of te redden van deze hedendaagse kwaadaardig tijd of dit tijdperk.
Yeah. Jesus' death was a rescue operation.
De dood van de Heer Jezus was een reddingsoperatie.
The only possible means of saving men from the doomed world and from eternal death by providing for them forgiveness of sins and eternal life.
Het was de enige manier om mensen te redden van deze verdoemde wereld en om de eeuwige dood en om ze te redden van de eeuwige dood. En dat deed hij door hen te voorzien van eeuwig leven.
The source of saving gospel of Jesus Christ is the sovereign, loving, compassionate, gracious will of God and Father.
De bron van het reddende evangelie van de Heere Jezus Christus is de soevereine, de liefhebbende, de compassievolle, genadige wil van onze Heere God en onze Vader.
What we see in John 3:16, so who so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
Dat is ook wat we lezen in Johannes hoofdstuk 3, vers 16, die welbekende woorden. Dat zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Dat wie dan ook in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
And if you want a really literal Greek translation of these words.
Als u daadwerkelijk een echte vertaling wilt hebben vanuit het Grieks over dit vers.
And I know Jorik will open his Greek now Bible there to check me out. He's got it, I know.
Ik weet dat Jorik nu snel zijn Griekse Bijbel open doet om te controleren wat ik ga zeggen.
What we read in our English translation, whosoever or whoever believes.
Wat we lezen in de Engelse vertaling, maar ook in de Nederlandse vertaling in Johannes hoofdstuk 3, vers 16, dat wie dan ook. Moment. Zorgen dat ik niet mijn eigen woorden gebruik. Dan denk je dat je dat welbekende vers helemaal uit je hoofd kent. Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Daar waar wij lezen over een ieder die gelooft.
It is more in English. He says whosoever and whoever and.
En als je het vanuit het Engels vertaalt, of de Engelse vertaling, heeft het eigenlijk over wie dan ook, of wie dan maar ook zal geloven.
But Greek text, literal rendering of the Greek text is pas ha pisteon, which means every believing one, everyone believing.
In het Grieks staat er daadwerkelijk. What was the word?
Pas ha pisteo.
Pas ha pisteo.
Which is a translation every believing one or everyone believing.
En dat is een vertaling die meer zoiets zegt als iedereen die gelooft.
It's a much more better translation than whosoever of yeah.
Dat is een betere vertaling dan wie dan maar ook wil geloven.
So it was the will of the Father for his precious son to die in order that those who trust in him might live.
Het was de wil van de Vader dat iedereen die zijn vertrouwen op zijn zoon zou stellen, zou leven.
So Father sent the son to die, and the son willingly laid down his life.
De Vader die stuurt de zoon om te sterven, en de zoon die legt gewillig, vrijwillig zijn leven af.
Specifically, every rescued believer is delivered because of the sovereign gracious will of God.
En het is heel specifiek zo dat. Sorry, could you repeat that one more time?
Specifically, every rescued believer is delivered because of the sovereign gracious will of God.
Elke gelovige die tot bekering is gekomen, wordt gered door de genadige wil van de Vader.
What do I mean by that?
Wat bedoel ik daarmee?
Let's read John chapter 1, verses 12 and 13.
Laten we dat lezen in Johannes hoofdstuk 1, de versen 12 en 13. Johannes hoofdstuk 1, vers 12 en.
But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. Even to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor will of the man, but of God.
Johannes hoofdstuk 1, vers 12 en 13. Maar aan alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
Who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God.
die geboren zijn niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God.
As one commentary will note on this verse, salvation is thus removed from the will of man and buried deep in a sovereign decree of God.
En zoals een van de commentaren ook zegt over dit vers, redding wordt hiermee weggehaald bij de wil van de mens en wordt heel diep begraven in het soevereine decreet, besluit van God.
Verses 6 and 7, another gospel.
Vers 6 en 7 van ons tekstgedeelte, Galaten hoofdstuk 1, een ander evangelie.
I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ.
Galaten hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
Paul is amazed that the Galatians had embraced a different gospel.
Paulus is hierover verwonderd dat de Galaten een ander evangelie hebben omarmd.
And different in Greek is heteros.
En het woord voor ander in het Grieks is heteros.
Heteros means another or a different kind.
En heteros heeft de betekenis van een ander of eigenlijk een ander van hetzelfde soort.
Paul says that Galatians' drift to a different gospel is not mere variations.
Paulus zegt dat de drang van de Galaten naar een ander evangelie niet slechts dat andere evangelie dat niet slechts een variatie is.
But in reality the acceptance of you that is totally false teaching.
Het is dus niet dat andere evangelie is niet slechts een variatie, maar in werkelijkheid, in de realiteit is het accepteren van een beeld of van een geloof dat in zijn volledigheid een valse leer is.
It just cannot be compared with the true gospel.
Het kan gewoonweg niet vergeleken worden met het ware evangelie.
By adding works to salvation, they had completely undermined and distorted the gospel of grace.
Door het toevoegen van werken om zalig te worden, hebben ze volledig ondermijnd en ook verdraaid wat het evangelie van Gods genade daadwerkelijk is.
Man cannot maintain his right relation to God by self efforts and good works.
Een mens die kan zijn goede relatie met God niet onderhouden, niet in stand houden door goede werken en door eigen inspanningen.
Man will produce good works as a result of God's saving grace and power working in him.
De mens zal goede werken voortbrengen als een resultaat, als een voortvloeisel uit Gods reddende genade en Gods kracht die werkt in zijn leven.
He doesn't know to do good works to earn or keep salvation.
Maar de mens doet geen goede werken om die zaligheid te verdienen.
Warning to those who preach another gospel, verses 8 and 9.
Een waarschuwing aan hen, dat is het volgende punt, een waarschuwing aan hen die die een ander evangelie verkondigen, de versen 8 en 9.
But even if we or an angel from heaven should preach to you gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we said before, so now I say again, if anyone is preaching to you gospel contrary to the one you received, let him be accursed.
Galaten 1, vers 8 en 9. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.
The warning is so serious that it's said not only once, but twice.
Deze waarschuwing die is zo serieus dat hij niet één keer klinkt, maar twee keer.
Now the Greek word used for accursed is in Greek anathema.
Het Griekse woord dat gebruikt wordt voor vervloeking of Zij zijn vervloekt, dat is het woord anathema.
Which basically refers someone devoting to the complete destruction.
En dat betekent zoiets als iemand toewijden aan volledige vernietiging.
Some commentaries also say cut away from Christ.
Sommige commentaren hebben het zelfs over afgesneden worden van Christus.
Let us take this to heart seriously.
Laten we dit wat hier staat alstublieft serieus nemen.
If anyone is preaching to you gospel contrary to one you received, let him be accursed.
Maar als iemand een evangelie zou verkondigen anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Now we're going to verse 10. Paul, a true servant of Christ.
We gaan door naar vers 10. Paulus, een ware dienstknecht van Christus.
For am I now seeking the approval of man or of God? Or I am trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ.
Want Galaten 1, vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
Brothers and sisters, can you imagine Paul approaching the Galatians like this?
Broeders en zusters, kunt u zich voorstellen dat Paulus op de volgende wijze de Galaten tegemoet treedt?
Well, let's see what we can agree upon.
Nou, laten we eens kijken waar we het met elkaar over eens kunnen worden.
Come on, we think differently on this doctrinal point.
Het kan best wel zijn dat we verschillend kijken naar leerstellige punt.
Let's not focus on the real issue here. Let's try to unite these two groups.
Laten we ons vooral niet concentreren op het daadwerkelijke punt, op het daadwerkelijke issue. Laten we proberen om deze twee groepen bij elkaar te brengen.
Forget the differences. Let's build unity, love and peace.
Vergeet alle verschillen. Laten we met elkaar bouwen aan eenheid, aan liefde en aan vrede.
Let's us worship together.
Laten we samen aanbidden.
We all love Jesus, don't we?
We houden toch allemaal van Jezus.
And somebody will jump in there and say, hey Paul.
En op dat moment springt er iemand naar voren.
But you forgot about Jerusalem Council.
En die zegt, hey Paulus, ben je soms vergeten over het concilie in Jeruzalem?
We discussed this, all of this, we debated this.
We hebben het hierover gehad, we hebben hierover gediscussieerd en gedebatteerd.
Well, Paul said, that was then, now we need to make a bond.
En dan zegt Paulus, ja, dat was toen, maar nu moeten we echt binden met elkaar.
The vision is not loving.
Verdeeldheid, dat is niet liefdevol.
Jesus is love.
Jezus is liefde.
Let's agree to disagree.
Laten we het met elkaar eens zijn dat we het over dingen oneens zijn.
Now, what does this sound like to you?
Hoe klinkt dit in uw oren?
This will be the 21st century pragmatic modern day approach of some Christian leaders, churches and organizations.
Dit zou de aanpak zijn van sommige hedendaagse, pragmatische, christelijke leiders, kerken, organisaties in de 21ste eeuw.
But Paul, however, is servant of Christ, not a pleaser of man.
Maar Paulus echter is een dienstknecht van de Heer Jezus Christus en niet een mensendienaar. Hij is niet iemand die compromissen sluit.
Because what is at stake here is the gospel of Jesus Christ.
Want wat hier op het spel staat is het evangelie van de Heer Jezus Christus.
It is a revelation from Jesus Christ.
Het is de openbaring van Jezus Christus.
And going against the revelation of Christ on how sinner is saved is neither safe nor wise.
En ertegen ingaan, het ingaan tegen de openbaring van Christus over hoe een zondaar tot redding komt, dat is niet wijs en het is ook niet veilig om te doen.
And as we heard,
en zoals we hebben gehoord,
anathema is proclaimed to those who preach another gospel.
Dat is wat er verkondigd wordt aan hen die een ander evangelie prediken.
Verses 11 and 12. Gospel is from Jesus Christ.
Vers 11 en 12. Het evangelie is afkomstig van Jezus Christus.
For I would have you know, brothers, that the gospel that I was preached by me, that gospel that was preached by me, is not man's gospel, For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through the revelation of Jesus Christ.
Galaten 1, vers 11 en 12. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.
Now here we see again Paul defending his authority and the gospel.
Hier zien we opnieuw dat Paulus zijn autoriteit en het evangelie verdedigt.
The gospel is our to proclaim, not to edit.
Het is aan ons om het evangelie te verkondigen, te proclameren. En het is niet aan ons om dat evangelie te bewerken.
The gospel is ours to proclaim, not to edit.
Het evangelie, dat is aan ons om te proclameren en niet aan ons om aan te passen of te bewerken.
Now, finally, what this text speaks to us.
En dan als laatste, wat heeft deze tekst ons vandaag te vertellen?
Today there are many modern days Judaizers, but they come in different shapes and forms.
Vandaag de dag zijn er heel veel hedendaagse Judaïsten. Alleen ze komen in verschillende vormen en gedaanten naar voren.
They will either add something to the gospel, or they will take away something from the gospel, or they will not even preach the gospel.
Ze zullen of iets toevoegen aan het evangelie, of ze zullen iets weghalen van het evangelie, of ze zullen helemaal geen evangelie verkondigen.
Now what Paul is trying to show us here is that true unity in the gospel is achieved not by eliminating boundaries, but by eliminating error and deceit.
Wat Paulus ons hier probeert te laten zien is dat de ware eenheid in het evangelie wordt bewerkstelligd niet door grenzen te elimineren, maar door dwaalleer en misleiding te elimineren. Dus wordt niet ware eenheid in het evangelie wordt niet bewerkt door grenzen weg te halen, maar door juist door misleiding en dwaling weg te halen, weg te nemen.
Yeah. I would like to give you some examples by quoting some Christian leaders, councils and some statements they made. This is only for discernment exercise. I hope your Barron's firewall still is on or not? Still is on? Yes? Okay.
Ik wil u enkele voorbeelden geven van een aantal mensen en organisaties met betrekking tot statements die zij hebben gemaakt. En dit is alleen om met elkaar het onderscheiden te oefenen. En ik hoop dus dat u nog steeds uw Bereaanse firewall actief heeft.
And as I say, this is only the sermon exercise. And you need to judge how apostle will respond to these quotes.
Zoals ik al zei, dit is slechts een oefening om het onderscheidingsvermogen te trainen. En het is aan u om te bedenken hoe de apostel Paulus hierop gereageerd zou hebben.
This is a quote from one of the emergent church Christian leaders, very famous in America and coming to Europe also. Brian McLaren, New Wave Emergent Churches, Postmodern Christianity Today.
Dit is een statement van iemand die aan het hoofd staat van wat emergent churches genoemd worden, zeg maar de opkomende kerken. Zijn naam is Brian McLaren en dit stond in de krant of een artikel in de Christianity Today.
Dus in november 2004.
In november 2004.
And you can see the impact we have then since 2004 till now.
En u kunt zien wat voor invloed dit heeft gehad toen al in 2004 ook naar tot nu toe.
Quote, I don't think we got the gospel right yet.
Een citaat. Ik denk dat we het evangelie nog steeds niet helemaal begrijpen.
What does it mean to be saved?
Wat betekent het om gered te worden?
None of us have arrived at orthodoxy.
Niemand van ons is al aangekomen bij orthodoxie.
I give you 2 seconds to process.
Ik geef u even enkele seconden om dit statement te verwerken.
Second quote.
Het tweede citaat.
Steve Chalk.
Steve Chalk.
Probably you know them. It's a UK Baptist minister.
U kent hem misschien. Het is iemand uit het Verenigd Koninkrijk, een dienaar onder de Baptisten.
The Lost Message of Jesus. It's the book, The Lost Message of Jesus, page 182.
En het citaat komt uit een boek dat hij geschreven heeft, en dat boek is The Lost Message of Jesus, oftewel de verloren boodschap van de Heer Jezus. En
page 182.
Pagina 182.
This is very, very prominent. UK Baptist minister Steve Chalk. When I was young in England, I also listened to him, and it was But it's a quote.
Dit is een hele prominente voorganger in het Verenigd Koninkrijk. Toen ik zelf nog jong was, heb ik ook naar hem geluisterd. En ik ga u een citaat van hem zal ik nu met u delen.
God will never punish his son for the things he has not done.
God zal nooit zijn zoon straffen voor dingen die zijn zoon niet heeft gedaan.
That will be like cosmic child abuse.
Want dat zou zijn als kosmisch kindermisbruik.
Now let's look at some councils.
Laten we eens kijken naar een aantal concilies.
This is just discerning exercise, okay?
Nogmaals, dit is slechts een oefening om uw onderscheidingsvermogen te trainen.
Council of Trent, 1545.
Het concilie van Trent in 1545.
1663. Answer to the heresies of Protestant Reformation.
Het was hun antwoord op de, wat zij noemden, de dwaalleer van de protestantse reformatie.
Sixth session of justification, canon 9, states.
En het citaat staat in de zesde sessie, die gaat, of het zesde onderdeel, dat gaat over rechtvaardiging, en het staat in canon 9.
If anyone says that a sinner is justified by faith alone, meaning that nothing else is required to cooperate in order to obtain the grace of justification, let him be anathema.
En het citaat is als volgt. Als iemand zegt dat de zondaar gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. En dat betekent dan dat er niets anders nodig is om te komen tot de genade van rechtvaardiging. Als iemand dat dus verkondigt, laat hij dan vervloekt zijn, anathema.
And you will say, hey, but that was long time ago. That is long time ago. Rome has changed.
En misschien zegt er iemand hier, ja, maar dat is heel lang geleden dat dit werd gezegd. Rome is ondertussen wel veranderd.
But it was never retracted officially by Rome.
Maar dit statement, dit citaat wat ik u net voorlas, is nooit officieel, teruggenomen door
Even
Rome.
In their present catechism says under the general heading grace and justification, the Roman Church states, paragraph 20-25.
Zelfs in hun catechismus wordt het volgende gezegd in het hoofdstuk genade en rechtvaardiging. En het is paragraaf 2025.
We can merit in God's sight only because of God's free plan to associate man with work of his grace. Merit is ascribed in the first place to grace of God, and secondly to man's collaboration. Man's merit is due to God.
Dat citaat is als volgt. Wij als mensen kunnen een verdienste hebben in volgens God. Overnieuw. We can have merit on God's side only because of plan.
Yeah. Merit is, so from the beginning,
yeah.
We can have a merit in God's sight only because of God's free plan to associate man with the work of his grace.
We kunnen in het aangezicht van God, of zoals God naar de dingen kijkt, een verdienste hebben als we het hebben over Gods genadige plan.
Merit is to be ascribed in the first place to the grace of God.
En deze verdiensten die moeten we in de eerste plaats toeschrijven aan de genade van God.
What they basically say, the grace of God is necessary.
En wat ze eigenlijk zeggen daarmee is dat de genade van God iets is wat noodzakelijk is.
And what we reformed we say it is sufficient.
En wij als reformatorische zeggen nee, het is niet alleen noodzakelijk, dit is alles, het is genoeg.
Basically in theology this is called monergism and synergism.
Dat is wat we in het in de theologie monergisme en synergisme noemen.
And so the secondly, man's collaboration.
En dan ten tweede, dus aanvullend op dat eerste punt.
Man's merit is due to God.
Dat de mens hier ook aan moet meewerken. En dat die verdiensten, dat de mens, de verdiensten van de mens, dus is due to God. Dat je die verdiensten, dat je de Heere daarvoor mag danken.
So, basically to explain, just remember two words. Necessary, sufficient.
Om dit uit te leggen, we hebben aan de ene kant dat er gezegd wordt dat het nodig is, en aan de andere kant zeggen we nee, dit is genoeg.
Everybody will say God's grace is necessary.
Iedereen zal zeggen ja, Gods genade is nodig.
But Christ's death is sufficient.
Is noodzakelijk, maar de dood van Christus is genoegzaam. Het is
man merits.
De verdiensten van de mens, dat is niets. De werken van de mens.
Let me that quote in the Titus, bijvoorbeeld 3:5.
Laat ik dat citeren vanuit het boek Titus, hoofdstuk 3, vers 5.
That will give us a little bit opener. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us.
Daar lezen we Titus hoofdstuk 3 vers 5 over dat de Heere ons zalig maakte. Dan lezen we niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid.
So to tackle this false teaching, I will quote Ephesians 2:8-9, which is very clear.
Om deze valse leer waar we het net over hadden te tackelen, wil ik ook graag citeren uit Efeze hoofdstuk 2 vers 8.
For it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, that no one can boast.
Efeze hoofdstuk 2 vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
God's grace is sufficient.
Gods genade is genoeg.
So, we started the sermon with a question.
We zijn deze preek begonnen met een vraag.
Let's finish with the same question.
Laten we ook eindigen met dezelfde vraag.
What is the gospel?
Wat is het evangelie?
Dr. Richard Phillips will explain it this way.
Dr. Richard Phillips heeft het op de volgende wijze uitgelegd.
The gospel is a good news of God.
Het evangelie is het goede nieuws van God.
That corresponds to our great and true problem.
En dat is overeenkomstig ons grote en ware probleem.
And first we need to define what the problem is.
En als eerste moeten we dan definiëren wat dan precies dat probleem
is. The problem is that we by sin are under the wrath of God.
Het probleem is dat wij door de zonde onder de toren van God rusten.
And we are alienated from the life of God.
En we zijn gescheiden van het leven van God.
So we are under the guilt of our sins. And we are under the bondage of our corruption of our sin.
Afgescheiden van het leven van God. En we zijn onder de we rusten onder de schuld van onze zonde. En we zijn gebonden door de corruptheid van onze zonde.
And that is the problem.
Dat is het probleem.
And the good news is that God the Father, out of his own love, sent his own son, Jesus Christ, to remedy that problem by dying on a cross.
Dat is dus het probleem, maar het goede nieuws is dat God de Vader vanuit zijn liefde zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus, heeft gezonden om dat probleem op te lossen. En dat deed hij door te sterven aan het kruis.
His son died atoning death.
Zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die stierf en verzoende daarmee de dood.
So that those who repent and believe in him through faith,
zodat degenen die zich zouden bekeren en in hem zouden geloven door geloof alleen,
have their guilt taken away,
dat bij hun hun schuld bij hen wordt weggedaan,
and be clothed by his imputed righteousness.
En dat ze bekleed worden met zijn, zoals we dat zeggen, geïmputeerde rechtvaardigheid. Dat is, het wordt aan je toegerekend.
And Holy Spirit will break the power of sin in their lives, and they will be set to live for God and receive eternal life.
En de Heilige Geest zal de kracht van de zonde in hun leven verbreken, en ze worden dan vrijgezet om de Here te dienen en het eeuwige leven te ontvangen.
That is the gospel.
Dat is het evangelie.
As I come from Eastern Orthodox, my background is Orthodox. I wish I heard the true gospel long time ago.
Mijn eigen achtergrond is Oosters-Orthodox, en ik zou wensen dat ik dit ware evangelie veel eerder had gehoord.
So I can understand this text very, very deep.
Ik heb een heel diep begrip gekregen nu voor dit wat we net met elkaar lazen.
Because I wanted to save myself by my own good works.
Want ik was iemand, ik probeerde mijzelf te rechtvaardigen en te redden door mijn eigen goede werken.
And every time I did something good for God.
En elke keer als ik iets goeds deed voor God, dan gaf ik mezelf die schouderklop.
But the gospel requires nothing more than a personal faith in a substitutionary death.
Maar het evangelie vraagt niets meer dan een persoonlijk geloof in de plaatsvervangende dood.
Burial and the resurrection of Jesus the Messiah in a sinner's place.
En ook het geloof verlangt niets meer dan een persoonlijk geloof in de plaatsvervangende dood, begrafenis en opstanding van de Heere Jezus Christus.
Resulting the forgiveness of sins, the imputation of Christ's righteousness, and certainty of eternal life.
En dat resulteert in de vergeving, of dat heeft als gevolg, wanneer iemand dat doet, dat uw zonden vergeven worden, dat u zijn geïmputeerde rechtvaardigheid ontvangt, dat het dus aan u wordt toegekend, toegerekend. En sorry, your last few words.
The imputation of Christ's righteousness and the certainty of eternal life.
Ja, dus die zekerheid van de rechtvaardigheid van Christus wordt aan u toegerekend, en ook de zekerheid van het eeuwige leven mag u dan ontvangen.
And then by the God's grace we grow in holiness and sanctification.
En dan door Gods genade mogen we groeien in heiligheid en in rechtvaardigheid. En
heiligheid, ja. En brother Yori has two long sermons about that, so it is on YouTube. I'm not gonna get into that now.
En onze broeder Yori heeft hier al twee lange preken over gehouden, dus dat is iets waar ik nu niet op in zal gaan, maar dat is natuurlijk een grapje.
If you still remember the passive and the active sanctification.
We kunnen het daarin hebben over de passieve en de actieve heiliging.
Now conclusion.
De conclusie.
And the questions for the end.
En ook een aantal vragen nu aan het einde van deze preek.
I will conclude with quote with Mike Gerdon.
Ik wil afsluiten met een quote, met een citaat van Mike Gerdon.
For those who may still have a problem with the gospel of grace of the true gospel.
Voor hen die nog steeds een probleem hebben met het evangelie van genade, die een probleem hebben met het ware evangelie.
Quote.
Het citaat is als volgt.
We can be wrong in lots of things in this life and still survive.
We kunnen het over heel veel zaken in het leven verkeerd bij het verkeerde eind hebben, maar het toch overleven.
But if we are wrong about the only way to obtain forgiveness from God for our sins.
Maar als we het bij het verkeerde eind hebben, als het gaat om de enige weg om vergeving te ontvangen van God voor onze zonden.
We will pay for that fatal mistake throughout all eternity.
Dan zullen we moeten boeten, moeten betalen voor deze fatale fout. En dat boeten zullen we door de hele eeuwigheid heen doen.
So, repent and believe in gospel.
Daarom zeg ik u, bekeer u en geloof het evangelie.
So, what the gospel we share.
Dus de vraag
is,
wat is het evangelie dat wij verkondigen?
At our work, at our families and friends.
Op ons werk, met onze familie en vrienden.
How do we respond when we are confronted with another gospel?
En hoe reageren we als we geconfronteerd worden met een ander evangelie?
I was talking to one of my friends in the other gym and
ik sprak een van mijn vrienden toen ik naar de sportschool ging.
Ah, gym friends, not really friends, but the one who all exercise there.
Niet echt dat we hele dikke vrienden waren, maar meer ja, sportschoolvrienden. Iedereen, ja, we kwamen daar om onze spieren te trainen.
I was there almost 9 months. And if you are there for 9 months, if they still don't know that you're a Christian, you might something wrong with you.
En ik kwam daar al 9 maanden en ik zou zeggen dat als je ergens 9 maanden komt en mensen weten nog steeds niet dat je een Christen bent, dan is er iets mis.
So in my discussion with them, and we always start with the biblical view and secular view.
En terwijl ik met hem een discussie had, een gesprek had, en ik begin dan altijd met het Bijbelse beeld en tegenover het seculiere beeld, wereldbeeld.
He said to me, yeah, Milan, but it komt goed, don't worry, everything comes fine, yeah, we all go to heaven.
Hij zei, joh, het maakt niet uit, het komt allemaal goed en alles is oké. En uiteindelijk komen we allemaal in de hemel.
And I said to him, but you do come from the Reformed Church, do you?
Maar ik zei,
Maar
ik zei tegen hem, tegen die vriend, van, joh, maar je hebt de reformatorische achtergrond. Je komt uit de reformatorische kerk, toch? En hij zei, ja, zeker.
Kom goed, don't worry. You are making so complicated, he said to me.
En hij zei opnieuw, het komt goed. Maak je niet druk. Jij maakt alles zo ingewikkeld.
How do we respond when we are confronted with another gospel?
Hoe reageren we wanneer we geconfronteerd worden met een ander evangelie?
I have another story. I don't know if you have time. What time is it?
Ik heb nog een verhaal, maar ik weet niet of u daar nog de tijd voor heeft.
This is when I was in Bible in a computer college. Dit, it was in Brighton.
Dit was toen ik een opleiding.
This is not my text, okay?
Dit is een toen ik nog een opleiding in ICT volgde in Engeland in Brighton.
And we always discussed worldviews and everything.
En daar hadden we vaak discussies over verschillende wereldbeelden en dat soort zaken.
And student came to me and said, Milovan, it is so nice to see your faith in Jesus. And it's so nice you share your food and you talk about Jesus a lot.
En een van de studenten daar kwam naar me toe en die zei, joh, Milovan, ik vind het zo fijn om jouw geloof in Jezus te mogen zien en ervaren. Het is zo fijn dat je eten deelt en dat je het over hem hebt.
And he comes to me, you know, I'm a Buddhist and I came just from the Tibet. And I am also very enlightened and I have all this peace and I feel everything what you feel.
En deze student, hij kwam uit Tibet en hij zei dus tegen Milovan, hij zei, ik ben een boeddhist en ik kom net uit Tibet en ik ben verlicht, enlightened en ik voel zoveel vrede in mij.
And he said, I really have a question for you.
En daarna zei hij, maar ik heb nog een vraag voor jou.
He said,
hij zei,
if I reject Jesus and it's surely that if we don't believe in the same way, we all get up in heaven, we all be together.
Het is toch zo dat als ik Jezus verwerp en maar if he rejects Jesus as Messiah.
He said, if I don't believe in Jesus, we are still okay.
Hij zei, het is toch zo, die vraag die boeddhist wilde stellen was, als ik niet in Jezus geloof, dan is toch nog steeds alles goed
Jesus
met mij.
Jesus is just one way to heaven.
Jezus is toch maar één van de vele wegen naar de hemel.
Well.
Nou.
I quoted the John 14:6, where Jesus says, I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father except through me.
Ik citeerde Johannes 14, vers 6, waar de Heere Jezus zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de Vader komt dan door hem.
Lovingly, and I said, this is not my words, this is the scripture.
En ik deed dat liefdevol en ik zei ook tegen hem, dit zijn niet mijn woorden, dit is wat de Bijbel zegt.
But conversation didn't go very well.
Maar dat gesprek verliep daarna niet heel goed meer.
Luckily there was another guy who was holding him.
Er was gelukkig iemand anders aanwezig die hem tegenhield.
How do we respond when we are confronted with another gospel?
Hoe reageren we als we geconfronteerd worden met een ander evangelie?
Do we please men or are we a servants of Christ?
Zijn we mensenbehagers of zijn we dienaren van de Heere Jezus Christus?
Let's be thankful for the gospel of Jesus Christ and share it boldly.
Laten we dankbaar zijn voor het evangelie van Jezus Christus en het ook vrijmoedig verkondigen.
Let's be thankful for the God's grace which gives us peace.
Laten we dankbaar zijn voor Gods genade die ons vrede geeft.
Let's be thankful for the divine work of God in our salvation and our eternal life.
Laten we dankbaar zijn voor de goddelijke genade in ons leven.
And for eternal life.
En voor het eeuwige leven.
And maybe some of you probably noticed that I didn't mention verse 5.
Misschien hebben sommigen van jullie opgemerkt dat ik vers 5 in Galatians 1. Dat ik vers 5 in Galaten hoofdstuk 1 niet heb genoemd. Ik heb het overgeslagen.
And then we use it now, which says, to our God and Father be the glory forever and ever. Amen.
Maar ik zal dan nu wel op terugkomen, want daar lezen we: Hem zij de heerlijkheid, dat is dus Galaten 1 vers 5. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Amen.